U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat Shalom, Shana Tova. Ik ga u lezen uit Deuteronomium 32, de versen 1 tot en met 7. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen. Ik vervolg met het gedeelte uit Deuteronomium 33, vers 1 tot en met 5. Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. Hij zei: de Heere is van Sinai gekomen, als de zon kwam hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met tienduizenden heiligen. Aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Ja, hij heeft de volken lief. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zitten aan uw voeten en vangen iets op van uw woorden. Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Hij was koning in Jeshurun, toen de hoofden van het volk zich verzamelden, samen met de stammen van Israël. Ik vervolg het hoofdstuk 10 in het boek Openbaring. Openbaring 10. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt om ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, waarin die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: Neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het een zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren en over veel volken, naties, talen en koningen. Ik ga enige teksten citeren die ook gebezigd worden tijdens de preek. De eerste is uit Leviticus 23, de versen 23 en 24. De Heere sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Ik vervolg met Numeri 23, vers 21. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan. De Heere zijn God is met hem en de jubelklank van de koning is bij hem. En uit Psalm 89, vers 16. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aangezicht. Amen. Amen.
Het was het woord van onze God. We hebben afgesproken dat Jan, die komt al naar voren toe. Gaat op anderhalve meter staan en ik ga mijn zegen bidden. U heilige God, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, het moment van de verkondiging is nu en wij bidden u, Heer, wilt u Jan rijkelijk zegenen. Wilt u door zijn mond uw woorden spreken, Heer, en dat ze mogen landen in onze harten. En Heer, we bidden u dat onze harten geopend mogen worden en ontvankelijk mogen zijn voor de woorden die u tot ons wilt spreken. En dat ze tot bemoediging mogen zijn. En tot lering, op welke wijze dan ook. En bovenal, Heer, we danken u in die ene naam, Yeshua HaMashiach. Jan, wees zo gezegend door de God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen.
Ik jou twee boekjes geven voor de gemeente. Die zijn in het voorjaar verschenen.
Oké. Okay.
Je hebt ze al gezien, maar in ieder geval. Ja?
Hartelijk dank.
Voor de gemeente bestemd. Voor de leiding. Het is heerlijk om samen te zijn. Met u het woord van God te mogen delen. En. Ik begin even met het lezen van Leviticus 23, het eerste vers. Even kijken. Leviticus 23, vers 1 en 2 en vers 23 en 24. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen: de feestdagen van de Heere, die moet u uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feesttijden. En 23 en 24 is al gelezen, maar ik doe het nog eens. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, in de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Het is misschien op het eerste gezicht merkwaardig dat Rosh Hashanah, dat nieuwe jaar gevierd wordt in de zevende maand. Wij noemen het Yom Teruah, en daar ga ik het ook over hebben. Maar merkwaardig, in de zevende maand nieuwjaar. Aanvankelijk was er een andere kalender, net als bij ons. Het is nu september en september betekent de zevende, maar het is de negende maand. Oktober betekent de achtste, maar het is de tiende maand. November betekent de negende, maar het is de elfde maand. En december, we kennen het van decimalen, is de tien, betekent tiende, maar het is de twaalfde maand. Er is een keer een kalender omgegooid. Vroeger begon bij de Romeinen het jaar met mars, maart. Dan begon de oorlog weer, weet je wel, na de winter. Dus daar moet je het jaar mee beginnen, met de oorlog. Volgens de Romeinen dan. Die kalender is dus omgezet een keertje, wanneer dan ook. Maar dat is bij de kalender van Israël ook zo. Bij de uittocht uit Egypte zegt God tegen Israël: dit zal voortaan het hoofd van de maanden van het jaar zijn. God laat dus zijn kalender beginnen bij Pesach. En we moeten goed begrijpen dat Leviticus 23 een blauwdruk is van het plan van God. Dit zijn mijn feesttijden. God heeft zijn plan neergelegd in de feesten. En het gaat om geschiedenis, heilsgeschiedenis. Er zit een lijn door heel de Bijbel. Je kunt het verschil tussen heidendom en het geloof van in Israëls God niet beter uitleggen dan, geef even het beeld, een fietswiel. Als je bij de fietsenmaker bent en er hangt een fiets aan een paar... Hoe noem je? Ja. Hij hangt op, dan kan hij zo lang draaien aan dat wiel tot hij een ons weegt, maar het komt geen millimeter verder. Het heeft niks te maken met de grond. De feesten van de heidenen, en wij hebben in Nederland ook heel wat, die keren elk jaar weer terug, maar er zit geen enkele lijn in. Het loopt nergens op uit, het loopt op niks uit. Die feesten van God, die komen ook wel elke week, elke maand terug. Elke week ook trouwens, want Leviticus 23 begint met de Shabbat. Dat is ook een feest. Die feesten van God, die komen wel elk jaar terug. Maar dat is als een fietswiel wat op de begaande grond staat. En wat dus loopt. En elke keer, van Shabbat tot Shabbat en van feest tot feest, kom je een stukje dichter bij de ontvouwing van het geweldige plan van God. Geschiedenis, heilsgeschiedenis. Stond ook al in Deuteronomium 32, vers 7. Waar Mozes zegt aan het begin van dat lied, wat hij als een profetisch lied op het hart van Israël bindt: denk aan de dagen van vroeger. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen. Dus er zit lijn in de geschiedenis. En waarom laat God nu dat jaar beginnen met Pesach? Waarom heeft hij de kalender eigenlijk omgegooid? Want vroeger was dus eind oktober of eind september. Dat was het einde van het jaar. Er staat ergens in Exodus 23 dat de Israëlieten het loofhuttenfeest aan het einde van het jaar moesten vieren. Dus dat klopte. Vroeger was het einde van het jaar. Waarom heeft God die kalender omgegooid? Ja, hij wilde zijn plan ontvouwen. En God heeft een geweldig plan waarin het lam, Yeshua HaMashiach, de kern is. Het lam van God. Geprezen tot een eeuwigheid. Openbaring 13 spreekt zelfs van het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. God heeft het lam gereserveerd. Hij heeft het gereserveerd en houdt het gereed om in zijn tijd geopenbaard te worden. En als God Israël verlost, Pesach, dan verlost hij het alleen maar op basis van het bloed van het lam. Al die plagen van Egypte troffen Egypte, Israël ontkwam eraan, want het oordeel trof de Messias. Door het bloed op Golgotha zijn we gered. Tweede feest, Pinksteren, Shavuot, is vastgekoppeld aan Pesach. De Heilige Geest wordt alleen uitgestort op basis van het bloed. Het is de geest van Yeshua HaMashiach. En alleen als hij zijn bloed heeft binnengebracht in het hemelse heiligdom, kan de Heilige Geest precies na 50 dagen na Pesach uitgestort worden. Die twee feesten zijn aan elkaar gekoppeld. De Joden spreken van het slot van het Pesach. Pinksteren, slot van Pesach. Ze horen bij elkaar. Dan komt er een hele tijd niks. in de kalender. En dan komt in het najaar dat Loofhuttenfeest. Waar wij natuurlijk nooit iets mee gedaan hebben vroeger. Ik herinner me in mijn studententijd, ik moest een preekoefening maken. En ik deed het over Johannes 7, over die geweldige tekst op de laatste dag van het feest, het Loofhuttenfeest. Riep Jezus, wie immer dorst heeft, komen tot mij en drinken. En ik weet nog, ik heb het in de preek toen niet behandeld, maar dat ik in de preek schets mij de vraag stelde, hoe zit dat nou eigenlijk? Pascha is vervuld in de geschiedenis op Golgotha, aanwijsbare plaats, aanwijsbare tijd. Pinkster is vervuld in de geschiedenis, precies 50 dagen daarna, op een aanwijsbare plaats in Jeruzalem, de Heilige Geest uitgestort. Hoe zit het met dat derde feest? Moeten we dat verhuizen naar de hemel? Of wordt dat ook op aarde vervuld? Dat is toch logisch? En het wordt ook op aarde vervuld. Het Loofhuttenfeest, het geweldige koninkrijk van God, wat komt. Als Yeshua HaMashiach zijn heerlijkheid vanuit Jeruzalem over de aarde zal doen stralen, we hebben het al gezongen, uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heere woord vanuit Jeruzalem. Die tijd, daar zitten we vlakbij. Een tijd waar geen Koran en geen heilige boeken, behalve alleen de Bijbel, meer zijn te bekennen. Een tijd waarin werkelijk de duivel helemaal verdwenen is van het toneel. En je op elke vierkante meter van de wereld, waar je dan ook bent. Of je nou in het zuiden bent, of bij de Eskimo's, of in Afrika, of in Amerika. Waar je dan ook bent, overal kun je vrijheid over Yeshua spreken. En het woord van God zal de hele samenleving beïnvloeden. Dat is het vrederijk wat komt. En daar zitten we dichtbij. Daar zitten we heel dichtbij. De apostelen zeiden er toen al, Heere, zult gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? De kerk heeft gezegd, ja, dat was een aardse vraag. Nee, Jezus wijst die vraag niet af, maar zegt, ja, dat is aan mijn vader. Daar ga ik niet over. De vader bepaalt het. Maar er komt eerst een ander feest, zegt Jezus. Jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Jullie zijn te vroeg. Jullie vragen al naar het Loofhuttenfeest, maar eerst komt het tweede feest nog. Pinksteren. De eerstelingen. Maar als wij naar dat derde feest toeleven, en daar leven we toch naartoe. Naar die geweldige dag dat deze wereld onherkenbaar veranderd wordt. Deze wereld, hè? Waar kinderen geboren zullen worden straks in het vrederijk. Waar getrouwd zal worden, waar mensen ook nog sterven, al zijn het al heel oud. Deze wereld. Maar hoe bereiden wij ons daarop voor? Nou, daar heeft nou die Yom Teruah alles mee te maken. Het is een dag waarop op de shofar geblazen wordt. Het is eigenlijk een hele sobere tekst wat hier staat, Leviticus 23, vers 23. Ja, dat is eigenlijk alles. Dus alles, als dit dan de inleiding is van het laatste feest, als dit toewerkt naar het laatste feest, dan is het wel uitermate sober. Spreek tot de Israëlieten in de zevende maand. Op de eerste van de maand moet u een rustdag houden. Een Shabbat. Een gedenkdag. Aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. Staat er in het Hebreeuws nog soberder. Staan eigenlijk maar drie woorden. Een Sabbat. En een herinnering van bazuingeschal. Herinnering, een gedachtenis. Teruah, bazuingeschal, een heilige samenkomst. Die teruah, dat blazen op de shofar of op de trompet of hoe dan ook, is kennelijk wel iets heel belangrijks. Is het ook. De eerste keer dat we ervan lezen is in Exodus 19. En dat is dat God zelf op de shofar blaast, of zijn heilige engelen, dat weten we niet. Maar in ieder geval vanaf de hoge hoogte van Sinaï klinkt dan dat machtige van het blazen op de shofar. Dat staat in vers 16 van Exodus 19. Het gebeurde, het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen en bliksemflitsen en een zware wolk waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En dan leidt Mozes Israël, leidt hij Israël tegemoet aan God. De bruid wordt bij de bruidegom gebracht. Onder luid bazuingeschal. Er zit dus een geweldige lijn in. God gaat iets doen. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er vooraf aan het koninkrijk van God? Nou, we zitten precies aan het begin van die 10 dagen. En u hebt vast wel gehoord, en misschien doet u er zelf ook al mee op de een of andere manier, hoop ik. Die 10 dagen zijn wereldwijd nu bekendgemaakt, al maanden tevoren door Jonathan Kahn, die heeft daartoe opgeroepen. En er zijn in de wereld massa's christenen die daaraan meedoen, die 10 dagen vasten en bidden of zich verontmoedigen voor God. In welke vorm je dat dan ook giet. En ook in Nederland zijn er velen die daar via de terugkeer aan deelnemen. Dat is geweldig. Maar het gaat niet alleen om die 10 dagen. Die 10 dagen is eigenlijk een hele profetische tijd waar we nu langzamerhand inkomen, die voorafgaat aan, ja, aan het Loofhuttefeest. Maar aan het Loofhuttefeest gaat nog iets anders vooraf. Het einde van die 10 dagen is Yom Kippur. Want nooit kan het koninkrijk van God doorbreken op deze aarde dan op basis van het bloed. Pesach blijft het fundament waarop God voortbouwt. Pinkster is gebouwd op Pesach. En ook het Loofhuttefeest zal slechts doorbreken nadat het lam massaal door Israël erkend is. Zacharia 12 zegt het zo prachtig. Vanaf vers 10. Dat God de geest der genade en de gebeden zal uitstorten over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Wat een dag zal dat zijn als heel Israël huilt omdat ze het lam aanschouwd hebben. Maar niet alleen de Jood, het Joodse deel van Israël, wat voornamelijk in Israël woont, maar ook die andere stammen van Israël, Ephraim genoemd vaak, huis van Israël, zullen tot berouw komen. Heel veel van Israël zit niet in het land Israël, maar in de kustlanden van Noordwest-Europa, ook wel in andere delen van de wereld, maar voornamelijk hier in de kustlanden zit heel veel van Israël. Dat wordt door Joden erkend. En Joden, orthodoxe Joden in Israël zijn op zoek naar hun broer. Maar Ephraim, waar ben je? God wil die 2 delen van Israël samenbrengen tot berouw. En daar heeft dat blazen op de shofar mee te maken. Blazen op de shofar kan allerlei betekenis hebben. We weten dat uit nummer 10. Wellicht heeft u dat ooit weer behandeld in een van de prasha besprekingen, predikingen. Maar om het even op te frissen. In nummer 10 gaat het om 2 trompetten die gemaakt moeten worden van louter zilver. En dan is het verschil tussen een stoot op de trompet of een langgerekt signaal. 1 stoot betekent alle oversten van het volk moeten vergaderen bij de deur van de tabernakel. 2e stoot, dan moet het volk zelf vergaderen. Dus een stoot op de shofar is oproepen voor een vergadering. Een langgerekt signaal werd gegeven, dus niet een stoot, maar een signaal op de trompet. Als de stammen die aan de oostkant gelegerd waren, moesten optrekken. En 2e signaal als de zuidelijke stam moesten optrekken. Er is orde in het optrekken. Dus het blazen op de shofar kan ook te maken hebben, zal ook te maken hebben met Exodus. God gaat zijn volk herstellen. Hij gaat zijn volk uit alle delen van de wereld verzamelen. In Jesaja 27 vers 13 staat daar een mooie tekst over. Ik zal hem even met u lezen. Jesaja 27 vers 13. Daar staat dit. Te 10 dagen. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij die komen, die verloren waren in het land van Israël, Assyrië, en die verdreven waren naar het land Egypte, ze zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Dus het blazen op de shofar heeft ook te maken met de verzameling van Gods volk. Exodus, uittocht. Het lijkt erop, maar dat is maar schijn, het lijkt erop dat door de lockdown en de hele coronacrisis dat feest getemd wordt. Nou, dat is niets is minder waar. Er zijn al vele Joden uit Amerika die vastzaten door de economie en die het vertikten om naar Israël te gaan. Die zijn nu op weg gegaan. Er zijn heel wat Joden uit Amerika en ook uit Frankrijk naar Israël gegaan de afgelopen tijd. Maar God zal ook die andere stammen,
die hun identiteit niet eens meer weten. Die niet eens weten meer dat ze Israël zijn. Die verblind zijn. God gaat die sluier wegnemen. Er gaat iets gebeuren. Een voorbereiding op de Exodus. Maar voordat God zijn volk thuis haalt in Israël, en er zullen velen zich bij dat volk aansluiten, moet er iets anders gebeuren. Dat blazen op de shofar brengt ook tot inkeer. Is gelezen uit Joël 3, die prachtige versen. Zullen ze nog even opslaan. Joël 3, of 2 was het geloof ik. Geweldige belofte van God, geweldige oproep in Joël. En daar zijn we toch langzamerhand wel aan toe. Dat de profeet zegt, blaas de bezuin in Sion, kondigt een vaste tijd af, roept een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen, laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit de slaapkamer, nu even geen tijd voor de feestvreugde van het huwelijk. Op dat moment moeten alle zeilen bijgezet worden. Laat de priesters, de dienaren van de Heere wenen tussen de voorhof en het altaar. En laten ze zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heiden volk over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? En gelukkig het goddelijke antwoord in het volgende vers. Toen nam de Heer het op voor zijn land en spaarde hij zijn volk. Maar voor het zover is, en dat gaat gebeuren, God gaat zijn volk sparen, gaat het ook als een dubbeltje op zijn kant. We hebben net gelezen Johannes Openbaring 10. Een geweldig hoofdstuk, Openbaring 10. Toen ik in 1977 nog in Vlaardingen woonde met mijn vrouw, eerste kind is daar geboren, ik had al zicht op Israël gekregen, deksel was weggenomen van Gods wegen. En toen kreeg ik van mijn buurman een plaat, een grammofoonplaat, De Slag om Jeruzalem van dominee Leenhouts en zijn boek Een Pascha voor Yahweh. En daar kreeg ik het antwoord op wat ik in 1972 nog niet begreep. Hoe zit dat met dat derde feest? Want hij begint in dat geweldig profetische boek over Een Pascha voor Yahweh op Leviticus 23 eigenlijk min of meer uit te leggen. En toen ging ik het helemaal zien. Dat het door heel de schrift heen zit. Dat God een blauwdruk heeft. God heeft een plan. En dat heeft hij neergelegd in de feesten. Dus er gaat iets komen. Ik kan u dat boek erg aanraden. En je kunt die boodschap van die plaat, die natuurlijk niet meer te krijgen is, en niemand heeft meer een grammofoonplaat bijna, maar die is via internet, kun je hem in 3 stukjes helemaal beluisteren. Geweldige boodschap, profetische boodschap van een gereformeerde dominee, die een boodschap van boven kreeg in 1948, op een zeer cruciaal moment. En het ging eigenlijk over Openbaring 10, daar begon het mee. Want als u goed gelezen heeft, dan krijgt Johannes iets te horen in Openbaring 10 van 7 donderslagen die hun stemmen lieten horen. En Johannes wilde het ijverig noteren. En God zegt nee, niet opschrijven, dat is verzegeld. Maar ja, waarom zouden die donderslagen hun stemmen laten horen? En zou dat ook nog in de Bijbel staan? Alleen maar om ons nieuwsgierig te maken en zo van je mag het nooit weten. Nee, God zou het ooit openbaren. En het is inmiddels geopenbaard. Nou, beluister u die boodschap maar of lees u dat boek. En u zult het ontdekken van dat hier toch wel een stuk openbaring is gegeven van Gods wegen. Het gaat ergens naartoe. Het gaat ergens naartoe. En als wij ons moeten verootmoedigen in Nederland, om daar maar even bij te blijven, dan hebben we toch onze handen vol aan, of niet? Ja? Als wij ons moeten verootmoedigen in Nederland, dan is dat over heel veel dingen. Maar het is nu de tijd, zegt Petrus, dat het oordeel begint bij het huis van God. Dus het probleem in Nederland is de gemeente. Wij zijn het probleem. Die grote massa van ons land, die van toeten nog blazen weet, kun je het niet aanrekenen. Ze hebben nooit een Bijbel van binnen gezien. Maar als wij het woord van God kennen, hoe groot deel van de wat men christenheid noemt, weet van deze dingen waar we vanmorgen het over mogen hebben 0,0 iets af. Dat is toch ernstig? Of niet? Toch een ernstige zaak. Als het koninkrijk voor de deur staat. Als straks dat derde feest gaat komen. Als een nieuwe geboorte. En de hele aarde totaal veranderd wordt. Ja, maar dan is er ook iets anders gebeurd. Dat geweldige van Openbaring 10. Die geweldige boodschap van heil. Een engel die straalt als de zon. De regenboog van trouw is boven zijn hoofd. Hij brult als een leeuw. En Hosea zegt, als God zal brullen als een leeuw, zullen zijn zonen bevend uit het westen komen. Dus Exodus. Zijn ene voet staat zijn vurige voeten, de ene staat zijn rechter op de zee en zijn linker op de aarde. Hij heeft een geopend boekje in zijn hand. Een heilsboodschap. En als u goed leest in Openbaring, dan verschijnt die engel. Ik zag een andere engel, zo begint Openbaring 10. Die schuift zich tussen de zesde bazuin en de zevende bazuin. En die bazuinen, die hebben, gaan we het nou niet over hebben. Maar daar heeft Lenus ook het nodig over gezegd. En ik vind het heel mooi. Een van zijn laatste boeken heeft als titel de zeven shofarim in Openbaring. En dan heeft hij als ondertitel, dat vind ik heel bijzonder, een tekst uit Hosea. Gods oordelen als een doorbrekend licht. God oordeelt in de geschiedenis. We hebben het Deuteronomium 32. Het gaat over de geschiedenis. God doet een boekje open over heel zijn volk. De hele geschiedenis. En het ziet er niet best uit. Een krom en verdraaid geslacht zijn jullie geworden, zegt God. Zullen jullie worden. Jullie zullen je van mij de rotssteen afkeren. En je zult voor de demonen, voor de duivelen aanbidden. Je zult een volk zijn wat ik niet meer herken als mijn kinderen. Afvallige kinderen. Maar aan het eind van het liedje, van het lied, lezen we dan in vers 42 of 43. En hij verzoent zijn land, zijn volk. Daar loopt het toch op uit. Ondanks die vreselijke geschiedenis van Israël. Met alle verschrikkelijke dingen die wij, de Juda en Israël gedaan hebben. Alle afval en alles wat daarmee te maken heeft. Maar het loopt uiteindelijk op het koninkrijk. Maar voor het zover is, zal God orde op zaken stellen. Orde op zaken stellen. Ik ga twee teksten met u nog. Minimaal nog twee. Nummer 23 vers 21 hebben we net horen voorlezen. Een woord van Biliam. En het is een goed woord wat ons voorbereidt ook op het koninkrijk. Want daar zijn we mee bezig. Daar zijn deze 10 dagen voor. Daar is die ontzagwekkende tijd voor die natuurlijk langer duurt dan 10 dagen. Daar is die aanloop voor naar grote verzoendag als God Israël verzoent. Door het bloed van het lam. En als daarna het koninkrijk doorbreekt. Wat zegt Biliam? De occultist, de tovenaar. Die even spreekbuis was van God. Hij kon niet anders. Hij moest Gods woorden spreken. Wat zegt hij van Israël? Hij was geroepen Israël te vervloeken. Maar dat feest ging niet door. Het feest tussen aanhalingstekens. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan. De Heere zijn God is met hem. En de jubelklank van de koning is bij hem. De Teruah Melech Bo. 3 woorden maar. Teruah Melech Bo. De klank, het geklank, de jubelklank van een koning is bij hem, bij Israël. Zie je het daar liggen? Legerkamp? Om het heiligdom heen? Allemaal mensen net als wij, met hun problemen. Ruzies tussen kinderen of buren. Want je zal maar hutje mutje met die tent op elkaar zitten. En je zal maar, net als het Nederlandse volk, een hardnekkig volk zijn. Dat was Israël toch? Dat betreft, hè, ik zou zeggen, dat is bijna een van de meest indringende kenmerken van aanwijzingen dat hier Israël zit. We zijn zo hardnekkig als maar zijn kan. Hardnekkig. Maar te midden van dat hardnekkige volk woont God. En Biliam zegt, God schouwt geen onrecht in Jacob en hij ziet geen kwaad in Israël. De Heer is een God, is met hem. En het gejubel, de teroua, de jubelklank van de koning is bij hem. En als we dan kijken in die tabernakel, ja, dan zeggen we ja. Elk onderdeel in de tabernakel getuigt van Jezus. De hele tabernakeldienst bazuint het evangelie van Yeshua HaMashiach uit. Het gejubel van de koning is bij hem. Dat zeiden ze ook van Johan Rottenberg, de Messiasbeleidende Joodse predikant. Ja, voor een predikant geweest. Zijn biografen zegt, het gejubel, het geklank van de koning was bij hem. Ik hoop dat dat van u, van jou en van mij gezegd kan worden. Dat zou de mooiste beschrijving die je ooit van u, van jou of mij gemaakt zou kunnen worden, als dat klopt, is het geklank van de koning is bij hem. Want wat moet je straks in het koninkrijk doen? Als je met Yeshua niet uit de voeten kan. Toch? Als mensen vandaag in Nederland in de kerken niet enthousiast worden over hun heiland, als ze het overal over hebben behalve over hem, wat moet je dan in het koninkrijk zoeken? Dus niet iedereen gaat daar binnen. Er is een toegang toe. En deze tijd is een voorbereiding ervoor. God gaat alle volken, alle Israëlvolken, alle andere volken, alle Arabische volken, God gaat alle volken ermee confronteren dat het koninkrijk eraan komt. En kust de zoon op dat hij niet toornen. God wil zijn handen vrij hebben en zeggen van, aan mij ligt het niet als er iemand ontbreekt in mijn heerlijk koninkrijk. Het is een tijd van voorbereiding, van een geweldige tijd. Gefeliciteerd dat je in deze tijd mag leven. Broer en zus, gefeliciteerd dat je in deze tijd mag leven. Een geweldige spannende tijd. Die hele corona is maar peanuts vergeleken bij wat er nog gaat komen. Want als God met daden gaat spreken en als God zijn koninkrijk gaat voorbereiden, als hij met macht en majesteit komt en zijn volk met majesteit uitleidt, denk erom dat dan de mensen met zulke ogen staan te kijken. En misschien nog niet eens meegaan. Achterblijven. Zoals bij Lot. Lot ging niet naar de hemel, hij bleef op de aarde. Maar zijn vrouw bleef achter. Ze waren beide gered uit het verderf van Sodom. Maar het hart van Lots vrouw lag nog in Sodom. Och, wij moeten uitgeleid worden. In Yeshua HaMashiach. Hij is alles. Hij is werkelijk alles. Het geklank van de koning is bij hem. En dan zegt Psalm 89, hebben we het ook gelezen. Welgelukzalig het volk dat de jubelroep, dat het geklank kent. Dat onderscheid weet. Dat weet wat ze doen moeten. Of ze tot de strijd voorbereid worden, tot de oorlog. Of tot de samenkomst van verontmoediging. Of om te jubelen. En te juichen voor hem. De voetstappen van Yeshua. En van zijn koninkrijk zijn zichtbaar in deze wereld. Verstaan we zijn voetstappen. Daar gaat het om. Ken hem het geklank. De jubelroep van de koning. Wat is dat geweldig. En deze tijd gaat God ons voorbereiden. Ik zei al, die stem van de engel uit Openbaring 10, die komt tussen de zesde en de zevende bazuin. En bij die zesde bazuin ziet het er niet zo fraai uit. En dat komt behoorlijk dichtbij. Openbaring 9, vers 15. En de vier engelen werden losgemaakt. Ze waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag, en de maand, en het jaar. Dat zit het derde deel van de mensen zouden doden. En er staat bij dat die engel stond bij de Eufraat, dat in vers 14. Bij de Eufraat staan die vier engelen als het ware al geparkeerd. Ze staan al in de houding als ze losgelaten worden. En dat zal zeker met de slag om Jeruzalem te maken hebben. Dan gaat er heel wat. Dat valt onder het oordeel. En als hij dan denkt dat alles eraan gaat, dan zegt Openbaring 10 nee. Dan schuift zich tussen die zesde en de zevende engel een andere engel met een boodschap van hier tot Gunther. Te midden van de toorn gedenkt hij aan zijn ontfermen. Ik hoop dat de Heilige Geest u en mij en jou blij maakt. We mogen best een beetje sidderen voor zijn heilig aangezicht. Zeker. God is een heilig God. Deuteronomium 33 hebben we net gelezen, horen lezen. Dat God vanaf de Sinaï kwam. En dan staat er, zo mooi in het Hebreeuws, aan zijn rechterhand was een vurige wet. En dat woord wat voor wet wat daar staat, dat is een Persisch woord. En we weten van een wet van Mede en Persen, daar was niks aan te veranderen. Ik vind het apart dat dat woord gebruikt wordt. Aan zijn rechterhand was een vurige wet. Daar valt niks aan te veranderen. Die wet wordt niet in de Tweede Kamer ter discussie gesteld. Gods wet is heilig en eeuwig. En als Yeshua komt, dan buigt hij voor Gods wet. Dan neemt hij de vloek van de wet over van ons, van Israël. En hij geeft ons de zegeningen. Maar als een volk het bloed verwerpt, als iemand het bloed verwerpt, wat blijft er dan nog over? De verschrikking van het vuur. En daarom laat het een heilig moment in Nederland gaan worden. En laat het bij mij en bij jou en bij u mogen beginnen. God geeft ons nog gelegenheid om de obstakels op te ruimen. De stenen op de weg van mijn volk. Jesaja 57 vers 14. Neem de aanstoot, het struikelblok, weg op de weg van mijn volk. En hoeveel struikelblokken worden er neergelegd? Ook voor kinderen in het onderwijs. Verschrikkelijk wat hier in Nederland aan de hand is. Toch? En toch, Yeshua is overwinnaar. Ik geloof in herstel. Ook nog in Nederland. Het eerste boekje wat ik je heb gegeven heet Nederlands grootste ommekeer. En er staat boven op de voorkant een huis wat met bloed is bestreken. Als dat Nederland gaat worden, als we achter onze deur schuilen, achter het bloed van Yeshua. Dan denk erom, als dat bloed wordt veronachtzaamd of. En laat me wel wijzen. Niet alleen de vrijzinnigheid heeft afstand gedaan van de goddelijkheid van de Messias en moet niks hebben van het bloed der verzoening. Maar te vaak gebeurt het dat in Messiaanse gemeenten door de liefde tot het Jodendom Yeshua vaarwel gezegd wordt. Dan is het middel erger dan de kwaal. God verhoede. Eén in één gemeente is één te veel. Pas op. Want ook het Joodse volk redt het niet zonder Yeshua. En Efraïm redt het niet zonder Yeshua. En geen mens redt het zonder Yeshua. Yeshua is onze heiland. En hij, die jubelroep, wordt in de hele Bijbel gehoord. De hele schrift is vol van de jubelroep van de koning komt en zijn koninkrijk komt. En we mogen ons verheugen in hem. Maar laten we bidden dat de komende tijd ook van ons naar die ander toe. Dat er binnen het lichaam van onze Heer Jezus, niet iedereen viert de Shabbat, een klein gedeelte van de gemeente viert de Shabbat. Niet iedereen viert de feesten, een zeer klein gedeelte. Maar zijn ze daarom allemaal afgeschreven? Nee. U vierde 10 jaar geleden waarschijnlijk ook nog niet de Shabbat. Misschien nog korter geleden. God heeft u eraan laten ruiken. Maar denk erom. Paulus zegt, indien de eerstelingen heilig zijn, mogen u allen bij de eerstelingen horen. Indien de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. Indien de wortel heilig is, dan ook de takken. De eerstelingen zijn niet de enigen, maar dat zijn de eerste rijpe vruchten. En de rest van de oogst komt later. Mogen wij bij die eerstelingen horen, die dicht bij de koning leven, bij Yeshua, bij het hart van de Vader. En ik wil eindigen met een tekst, dat is echt mijn laatste tekst voor deze preek, als u nog even dat kunt horen, Malachi 4, vers 6. Ik zag dat het lied van 75 het laatste lied is. Er komt hier mooi mee overeen. Het lied van Elia. Dit is de dag van Elia. Of de tijd van Elia. Maar wat staat er van vers 6? Hij, en wie dat dan ook is. Of één of meerdere, dat maakt niet uit. Het gaat om het getuigenis van God. Hij zal het hart. God zal maken. Via. Hij zal maken dat het hart van de vaders tot de kinderen wordt teruggebracht. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Daarmee eindigt om de volgorde van het Oude Testament. Het eindigt met dat God de breuk tussen de kinderen, tussen de vader, de gelovige vaders en de afvallige kinderen, God gaat die breuk opheffen. Hij gaat herstel geven. Hij gaat ze samenbrengen, opdat, zegt God, opdat ik niet kom en de aarde met de banvloek sla. God wil deze aarde niet aan de vernietiging prijsgeven en daarom geeft hij een boodschap van redding, van herstel, voordat zijn koninkrijk komt. Maakt het u blij? Maakt het u blij? Halleluja! Ja, te vaak maak je het mee dat mensen naar mij kijken van waar zou die nou toch in wezen over hebben? Hè? Ja, die man is wel erg enthousiast. Ja, maar aan mijn enthousiasme hebt u niks. Snapt u? Het gaat erom dat het woord van God in u geschreven wordt door de Heilige Geest. En dat u dat gaat uitstralen. En dan gaat er iets gebeuren. Dan mag u voor uw plaats, uw woonplaats op de bres gaan staan. Voor uw land op de bres gaan staan. Dan krijgen we een andere houding. Dan krijgen we een andere houding ten opzichte van alles en iedereen. Ook ten opzichte van de Arabische volken. Ik hoop dat u ook liefde heeft voor de Arabische volken. Want Ismaël zit dichter bij Isaac dan welk ander volk ook. Ze komen uit dezelfde tent van Jacob, van Abraham, al zijn ze niet het uitverkoren volk. Maar het hemd is nader dan de rok. En God gaat de Arabische volk, ook dat heb ik van Leenhouts geleerd, die ganse tent van Abraham komt in lichte laaien te staan straks. God gaat Israël redden, maar ook de Arabieren. En we zien er al iets van misschien, in dat de Arabieren al een beetje aan het opschuiven zijn in de richting van Israël. Ze liggen voor bij Europa. En Europa, dat is Babylon. De Romeinse Babylon. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat is een opdracht. Omdat gij geen gemeenschap hebt aan de zonde en niet ontvangt van de plagen. En het zal niet gemakkelijk zijn. Het is niet van dat we er even tussenuit gehaald worden en de rest wordt. Nee. Lot bleef op de organe grond en Noach ook. Maar ze werden uit het oordeel bewaard. Op deze wereld. Om zich uit te strekken naar Gods toekomst. En God gaat Israël en velen met hen leiden naar zijn heerlijke toekomst. Wat een spannende tijd. Laten we ons voor God verootmoedigen. En laten we hem bidden dat hij in deze tijd u, jou en mij gaat gebruiken in zijn heerlijk gezegend koninkrijk. God zegen u. Halleluja. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.